Wat staat indrukwekkend door het kind, de zoon die geboren is. Dat we mogen uiteindelijk kunnen zeggen dat we in hem alleen mogen zijn en dat hij alleen overblijft. Als we kijken in Johannes 3, dan zien we dat zijn komst naar de aarde een andere uitwerking heeft als dat jij en ik zouden zeggen. Wij zouden zeggen, daar zitten we wel op te wachten als we in de duisternis ronddolen een beetje licht. Laten we lezen, Johannes 3, heel bekende woorden. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam waar jullie van gezongen hebben, van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel. Luister eens. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Dit is een tekst waar je een heel weekend lang over na zou moeten denken. Wat als jij tot het licht zou komen en heel jouw leven open licht, tot het licht komen en is eigenlijk transparant. Alles openleg voor God. Heb je dan iets te verbergen of niet? Dat is de vraag. En dan denk je, nee, ja toch, dit verberg ik en dit en dit en dit en dit. En daarom ga ik wel naar jij daar en naar de kerk, want dat zien ze toch niet. En dat doe ik gewoon alsof ik in het licht ben. Dat is de reactie van ons schijnheilige christenen. Jij en ik die het liefst wel tot het licht komen en ook niet tot het licht komen. De worsteling daarin. Dat is op een gegeven moment als je als het ware, als er al in je leven aan het rommelen is. Eerst heb je de duisternis voor lief, maar anders heb je nog wat dingetjes te verbergen. Als dat maar niet aan het licht komt. Als het jij daar mensen die daar komen, dit maar niet weten van mij. Als God dit maar niet weet van mij. Maar hij weet het al. En hier gaat het over. God komt in de wereld. Daar is het licht. En wat doen wij? We verspelen verstoppertje voor een paar dingetjes. Die hij al lang weet. Dat is de flauwe grap. Jij speelt verstoppertje voor God van dingen die hij al lang weet. Waarom doe je dat? Kom tevoorschijn, man. Voor de draad ermee. En leef niet langer in het duister, maar in het licht. Wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Jij ook en ik ook. Dus ga nou niet schijnheilig lopen doen voor God. Mooie liedjes zingen, alsof er niks aan de hand is. Nee, het is alleen dankzij hem alleen dat er licht in jouw leven komt. En dat is het zingen waard. En daarom gaan we ervan zingen, van die straf die de Heer Jezus daarin gedragen heeft. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen zoon ontzond. Tot hel van jou en mijn duistere, verdorven hart. Omdat hij jou zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was zijn pijn. Daar gaan we van zingen. En daarna dan zingen we maar, het is God en God alleen. Want laten we maar niet te veel van jou en mij zingen. Dus die twee achter elkaar. Ik zei het al, dat er getuigenis zal gegeven worden. Getuigenis wordt nooit gegeven om een mens centraal te stellen of mensen centraal te stellen. Maar altijd om in je hart het loflied naar God aan te laten zwellen. Dat het begint te groeien. Hoe groot is onze God? En daarom zingen we ook dat lied. Het is God en God alleen. Mijn goede broeder en vriend, hij is wat ouder dan ik, 85, Henk Binnendijk, die zegt eigenlijk dat dit elke avond gezongen moet worden. God and God alone. En hij heeft eigenlijk gelijk. Andere mensen zeggen, elke avond moet Psalm 68 vers 10 gezongen worden. Daar heb je ook helemaal gelijk. Maar gelukkig doen we dat niet voor de verveling. Want anders dan heb je alles wat elke avond gezongen eerst moet worden. Straks zingen we ook een lied, na het getuigenis van Verona, wat eigenlijk elke avond na een getuigenis gezongen moet worden. We zingen eerst een onbekend lied. Dat is De nacht is ver gevorderd, de dag is niet meer ver. Wie kent dat? Ken jij het? Ja, je moest het oefenen natuurlijk net. Ja, ja, dat is een bekende melodie. Is deze melodie? Wie kent dat? Ah, oké. Okay. Dus we kennen dat moppie allemaal. Alleen nu nog de juiste tekst op die melodie. Dus dat komt goed. En daarna zingen we dan bekende lied, wat eigenlijk elke avond dus na getuigenis gezongen moet worden. Glorie aan God. En hij zei het, hoorde ik. Maar dat hoorde ik net niet, maar nu wel. Maar je vrienden zijn getuigen. Verona, ik wil jou naar voren vragen om samen met mij eens, iedereen hier in de zaal mee te nemen in jouw leven. Dus ga lekker zitten. Kijk, ik weet het niet, maar niet meer helemaal precies, maar ik denk dat wij elkaar een jaar of 2,5, hier is de microfoon, 2,5 kennen.
Ja, zoiets.
Zoiets, hè? Maar je gaat al wat langer mee.
Ja, dat klopt.
En eerst even beginnen. Hier zitten mensen waarvan 90%, misschien zelfs meer, alleen maar kerkelijke setting, christelijke setting opgegroeid zijn. Hoe zag jouw eerste jaren van jouw leven eruit?
Ik kom uit een gezin met drie broers en een halfzusje van een andere vrouw. En mijn ouders zagen hunzelf als christenen, maar we gingen niet naar de kerk. Mijn vader was heroïne verslaafd en mijn moeder die dronk veel alcohol, mijn vader ook. En dat liep vaak uit in huiselijk geweld. Mijn moeder die dronk altijd gewoon, toen ik klein was, gewoon zoveel dat ze neerviel op de grond, ruzie ging maken met iedereen. En mijn vader ging zelf met veel drugsverslavers verslaafd om en drugsdealers, dus die kwamen bij ons over de vloer. En ja, dat is waar ik eigenlijk in opgegroeid ben als kind. Toen ik een jaar of 16 was, werd ik zelf ook geslagen door mijn vader als hij te veel gedronken had. En dan is het niet een tikje, maar echt dat je een blauw oog hebt. En zo ging dat dus echt bij
thuis. Dus veel verslaving, zeg maar, geweld.
Ja.
Ze zeggen wel christen te zijn, maar gaan nooit naar de kerk. Dus dat is vanuit achtergrond en van opa en oma meegegeven of zo?
Ja, en ze zijn wel gedoopt, maar we gingen zelf wel met kerstdienst, kerstavond gingen we naar de kerk. En dan waren ze soms ook gewoon onder invloed van drank, terwijl ze naar de kerk gingen. Waardoor ik me daar ook niet fijn voelde, omdat iedereen ons natuurlijk aankeek.
En nee, ja, dat kan me voorstellen, maar hoe moet jouw jeugd geweest zijn? Zat je alles een beetje schijnheilig te verbloemen? Of was je daar gewoon open over? Of wist je niet beter? Hoe voelde dat voor jou?
Op school deed ik net alsof er niks aan de hand was. En ja, de buurt, iedereen wist het eigenlijk wel, maar niemand deed wat, omdat mijn vader gewoon heel agressief was en iedereen was bang voor mijn vader. Dus niemand durfde in te grijpen om wat te doen.
Dus eigenlijk stond de familie een beetje bekend als de tokkies in de buurt?
Ja, wij werden ook echt letterlijk familievlodder genoemd.
Echt?
Ja.
En wie was jij dan in dat spel?
Eigenlijk...
Geen idee.
Nee.
Nee. Als je daarop terugkijkt, dan heb je natuurlijk heel veel in jouw basis, heel veel gemist. Wat is hetgene wat jij, als je nu naar je kinderen kijkt, je hebt drie prachtige kinderen. Wat heb jij voor jezelf het meest gemist in je opvoeding?
Veiligheid.
Veiligheid.
En Jezus, het gebonden zijn aan een kerk en de liefde voelen van de mensen omheen en Jezus leren kennen. En ja. Dat, ja. En
als je nu daarop terugkijkt, en dan is het natuurlijk een enorme zegen dat je dat aan je kinderen mee kan geven. Maar dat was niet zonder slag of stoot dat jij nu over Jezus zit te praten. Wat gebeurde er toen jij 16 plus was? Je hebt ons meegenomen tot 16 jaar. Maar toen jij ouder werd, en wat gebeurde er?
Eigenlijk vanaf mijn 13e begon ik al wiet roken.
Vanaf je?
13e rookte ik al wiet. Toen ik 16 was, begon ik al vrij snel veel te drinken. Ik mocht thuis ook gewoon alcohol drinken. En ik ging, de meeste mensen uit de buurt, de normale kinderen van die leeftijd, mochten niet met mij omgaan. En daardoor ging ik altijd met mensen om van 20, 23, een beetje die leeftijd. En dat waren allemaal drugsdealers.
In Almere?
Ja.
Oké, ik dacht dat dat er niet was, joh. Maar inmiddels weet ik beter, hoor. Ja. Oké, dus, dus je ging om met die mensen en toen?
Zat ik echt gewoon in de wereld van alcoholgebruik. Elke weekend uitgaan, heel veel drank, wiet. Je komt gewoon echt in het straatleven terecht. Dus wat ik al zei, drugsdealers, maar ook met mensen die achter de ramen staan, pooiers, gewoon echt drugsverslaafden, mensen die echt zwaar verslaafd zijn.
Ja, precies. En spiritueel?
Spiritueel kwam ik, een gegeven moment was ik, met Jezus zou ik sowieso nooit wat te maken hebben. Vond ik gewoon...
Zeg maar letterlijk.
Als kind vond ik het al niks, omdat ik een broertje had die overleden was met 2 jaar. En ik al zoiets had van, waarvoor? Er zijn zoveel slechte mensen en ik heb zoveel slechte dingen gezien. En waarvoor moet een kind van 2 overlijden en waarvoor mogen al die slechte mensen blijven? Dus ik wil niks met die rare man te maken hebben. En toen ik wat ouder werd, toen kwam ik op YouTube een filmpje tegen van een meisje die was een Wicca. En dat vond ik heel interessant.
Wat is een Wicca?
Het is eigenlijk hekserij. Ze noemen het New Age. En daar doen ze rituelen. Ze geloven in de zon is de godin. De zon is de god en de maan is de godin. En ze doen spreuken. Dat heb ik zelf nooit gedaan. Ze hebben rituelen, ze hebben elke maand een feest, wat ik heel geweldig vond. Want elke maand een feest, dat vind ik wel geweldig. En wat ik heel belangrijk vond is van, ik zag een christenen en moslims, dat ze vrouwen onderdrukten. En daar had je godin. En je bent zelf ook god, dat vond ik helemaal geweldig, want iedereen was god. En... op een gegeven moment ging ik steeds meer boeken lezen. En heel snel kwam ik erachter dat veel vrienden van mij ook daarmee bezig waren. En Facebook kwam ik met veel mensen in contact die ook Wicca waren. Dus op een gegeven moment kom je in een soort cirkel terecht. En op een gegeven moment werd door mijn vrienden gevraagd als ik priester wou worden. En ik had zoiets van, ik was altijd heel onzeker door waar ik vandaan kom. Ik kan... zelf ook niet zo goed leren, dus ik heb dyslexie en altijd heel onzeker geweest en gevoel dat ik niks kon en niks waard was. Dus ik voelde me heel erg vereerd en ik had zoiets van, en wat ik deed was ik ook wel goed in. Dus vond ik wel heel fijn.
En wat je deed was zoals handlezen en dat soort dingen?
Ik lees de handen, ik aura lezen, kristallen stenen.
Wij hebben daar toch geen verstand van. Dus laten we dat hoofdstuk maar overslaan. En ze vroegen jou dus van, wil je priesteres worden? Dat is een soort aanbod. En dat is dat is een eer als ze dat vragen.
Ja.
En toen, ben je er geworden?
Ja.
Oké, en wat verandert er dan?
Ja, mensen, ja, eigenlijk als er een feest is, of dan organiseer je het. Je zorgt dat we, als wij met z'n allen bij elkaar kwamen, ging ik hun eigenlijk, als hun vragen hadden of iets, dan ging ik het eigenlijk helemaal in verdiepen en dan uitleggen.
Ja, dus een soort, soort pastor onder de, alleen ja. Je zorgt niet voor mensen, maar je geeft wat uitleg.
Ja, precies.
Priesteren.
Ja, ook een beetje een soort dokter, dat was wat ik eigenlijk het meest deed. Ja, dokter klinkt een beetje groot, ja. Maar als iemand bijvoorbeeld heel veel last van hoofdpijn had, nou, dan ging ik wel even zeggen van, ja, dan heb je zo een steen, of je, dan heb je, dat moet je doen, of ja, en ja. Dat ging ik dan vertellen.
Occult advies geven.
Ja.
En toen? Toen brak er een hele spannende tijd aan. Ja. Kan je die kort samenvatten?
Nou, in het begin voelde ik me dus heel blij en ik voelde me heel goed. En langzaam werd ik eigenlijk ziek. En het begon eigenlijk met hoofdpijn en elke dag heel erg hoofdpijn. Op een gegeven moment kon ik bijna niks. Ik ging naar de dokter en die gaf me eigenlijk aan van ja, je moet gewoon op de bank liggen en rusten. En ik viel heel veel af omdat ik van de hoofdpijn misselijk werd en heel veel moest overgeven. En ja, elke dag werd ik eigenlijk zieker. Ik werd depressief. Op een gegeven moment had ik een vette lever. Ze gingen onderzoek doen bij het bloedonderzoek. En toen kwam eruit dat ik een vette lever had. Maar ik dronk niet zoveel dat ik een vette lever wilde hebben. Ik was ook niet dik. Dus de dokters konden begrepen al niet toen ik binnenkwam van, jij een vette lever, hoe dan? En op een gegeven moment kreeg ik diabetes en de depressie werd eigenlijk steeds erger.
Werd steeds zwarter.
Ja, ja. En op een gegeven moment had ik een buitenbaan moeilijke zwangerschap gehad. En daarin was ik bijna overleden omdat ik heel laat de ambulance had gebeld. En ik eigenlijk dacht van, oh, het is een miskraam. En we hadden de dokter wel gebeld, maar dat is iets van, ja, we kunnen pas na zo'n tijd komen. En ik uiteindelijk een spoedoperatie moest omdat ik 2 liter bloed had verloren. En ja, ik er eigenlijk bijna niet meer was geweest. En daarna raakte ik zo erg depressief dat ik alleen maar nog extremer ging in het blowen. Ik had eigenlijk al de contact met de drugsdealers eigenlijk al gelaten. Want ik had al 2 kinderen. Waardoor ik weer in contact met hun kwam en ik weer elke om de twee weken ging ik uit. Drinken. Uiteindelijk liep de relatie met mijn vriend stuk, want die had zoiets van, ja, je loopt de hele dag te blowen, je krijgt alleen maar wiet van die mensen. En ja, dus uiteindelijk was mijn relatie stuk gelopen. En ja, toen werd het eigenlijk alleen maar erger. Toen begon ik ook met motorbendes om te gaan. En als ik uitging ballonnen en ja, het was gewoon
bizarre
en, ja, en ik was heel, heel erg depressief. Ik had gewoon echt een hele grote masker op. Ik wou niet meer leven. Ik had het gevoel dat ik geen goede moeder was.
Overal in faalde je.
Ja.
En toen was het op een gegeven moment een avond. En toen zat je op de bank.
Ja, ik leefde ook echt naar de tarotkaarten. De kaarten die ik zette, elke dag deed ik precies wat die kaarten zei. En dus ik had sowieso al geen eigen leven meer. En ik zat op een gegeven moment, mijn kinderen lagen op bed en ik zat op de bank en ik heb een kat, die is gewoon een hele lieve kat, die, ja, iedereen laatst was die vrouw bij mij thuis en hij kon haar niet met rust laten.
Nee,
dus echt gewoon een hele lieve kat. En die begon in één keer te blazen om me heen en voor me en achter me. En
helemaal onrustig.
Helemaal echt heel onrustig naar iets te blazen. Ik kende hem zo al niet, dus ik had zoiets van, ja, wat is er met jou aan de hand? En ja, het hele sfeer in het huis was raar. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon geen lucht. Maar letterlijk geen lucht. Het was net als iemand mijn beet pakken en gewoon mijn keel dichtkneep. En ik, op dat moment dat ik dat voelde, toen had ik zoiets van, ja, wat is dit? En ik werd bang en ik wilde de ambulance bellen. Maar ik zit met die kinderen. Ik kan sowieso niet weg. Want ja, de kinderen kunnen natuurlijk niet mee. En ik kreeg de lucht werd steeds moeilijker om te ademen en te ademen. En
dus die greep was er gewoon nog? En
ja.
Je stikte gewoon?
Ja, ik stikte echt letterlijk. Het was gewoon, ik kreeg gewoon geen lucht binnen. Het was gewoon alsof je echt gewoon echt benauwd. Echt,
ja.
En ja, in één keer zei iets tegen mij van, of iets in mijn hoofd, iets zei van, roep Jezus. En ik begon Jezus te roepen en toen leek het alsof ik meer lucht kreeg. En ik bleef eigenlijk zijn naam roepen.
Terwijl je hem haatte?
Ja. Ik haatte zelf alles om met christen te maken. De Bijbel, films, christelijke mensen. Dat vond ik al helemaal.
Ja. Maar je kende me niet. En op dat moment riep je de naam van Jezus?
Ja.
En toen had je lucht?
Ja, toen kreeg ik lucht en toen begon ik eigenlijk meer de naam te roepen. En elke keer toen ik zijn naam zei, kreeg ik meer lucht. Maar mijn kat werd rustiger, alles in huis werd rustiger. Echt heel, heel vreemd. Ik kon dat ook echt niet plaatsen.
En die greep, was dat dan eenmalig of kwam dat toen terug? Of wat was dat... Was dat toen je Jezus geroepen had, een keer of 20 of zo, was toen alles weg?
Nee, ik heb wel daarna, dat ik christelijk werd, dat ik nog gevoel had dat ik een paar keer werd aangevallen, maar niet letterlijk dat mijn keel dichtgeknepen werd, maar wel dat je gewoon iets voelt van, er zit iets niet goed. Ja. Maar dat kwam ook omdat ik gewoon zoveel spullen in huis had, qua WK, tarotkaarten, boeken, glazen bollen, noem het maar op. Ik had dat wel in huis.
Nu nog steeds, als een soort aandenken? Of dat...
Nee. Dat heb ik gewoon...
Grote schoonmaak?
Ja.
Oké. Ja. En het is nog niet eens zo heel lang geleden. Toen jij mij aangaf, het was wel leuk, leuke woordspeling die je toen gebruikte van doping. Gaf je aan, weet je nog? Ze gaf aan doping te willen. Maar dat was om gedoopt te willen worden. Maar dat was een combi met het oude levensstijl en de nieuwe. Geweldig om daar met jou ook naartoe te werken. Wat kan je van die tijd nog herinneren? Jij bent een gemeente ingekomen. Wat vind je überhaupt van de kerk nu? Vroeger vond je het verschrikkelijk, vond je Jezus verschrikkelijk. Wat vind je daar nu van?
De eerste keer dat ik naar de kerk toe ging... Dat was dan niet de kerk van jullie, maar een andere kerk. En ja, toen ik daar binnenkwam, kon ik echt alleen maar huilen. En ik was met een vriendin van die ik kende van mijn vader meegegaan, die christelijk ook was geworden, die ook wel een wild leven had. En ik ging met haar mee erin en ik begon alleen maar te huilen. En ik had zoiets aan, deze mensen kennen mij niet. En ik loop te janken en kan je niet alsjeblieft even normaal doen. Maar de tranen bleven maar komen. En op een gegeven moment begonnen ze met de dienst en... dat was echt heel klein, misschien 15 man of zo. Dat is echt heel klein. Mm. En op een gegeven moment vroeg die vrouw van, wil je je overgeven aan Jezus? Ik had zoiets, ja natuurlijk. Ik had ook al veel filmpjes gezien. En ik kreeg echt alle antwoorden die ik wou weten kreeg. Wat ik wou weten kreeg ik. En ja, dus ik ging naar voren. En die vrouw die zei tegen mij van, wil je mij nazeggen wat ik nu zeg? Ik weet niet meer precies wat ze zei. En ik zeg, ja is goed hoor. En op dat moment voelde ik in één keer mijn been trillen. Dus ik al naar beneden keek van, wat gebeurt er hier met mijn been? Dat zal wel goed wezen. En in één keer viel ik op de grond en mijn hele lichaam begon te trillen. En ik eindigde echt aan het eind van de zaal op de grond. En iedereen begon te schreeuwen, gaat uit haar en vuur en van alles en nog wat. En dat er iets in mijn buik zat. Dat zei ze in ieder geval, die priester zei, er zit wat in de buik en het moet eruit. En ik bleef maar gewoon trillen. Na een gegeven moment begon ik ook maar mee Jezus te roepen, Jezus. En ja, uiteindelijk begonnen ze olie te pakken op mijn hoofd en op mijn voeten. En uiteindelijk was het klaar, toen was het weg. En toen had ik echt zoiets van, ja, dit had ik vroeger wel eens gezien op tv. Toen dacht ik, nou, wat een flauwe kul is dit. Wat zijn die mensen, ik word gestoord, die sporen niet. En ja, toen gebeurde dat met mijzelf. En toen had ik zoiets van, oké, nou... Waardoor ik eigenlijk echt nog veel meer begon te geloven. En op een gegeven moment, ik was thuis, ik keek ook in de spiegel. En ik dacht, ik keek naar mijn ogen en ik dacht van, het lijkt wel alsof de hele licht in mijn ogen is gekomen.
Heel anders.
Ja, die stonden heel anders. Maar uiteindelijk had ik wel het gevoel van, ik ben toen nog een paar keer teruggegaan naar die kerk. En ik ben heel blij wat ze voor me gedaan hebben. Maar ik kwam wel snel achter, dit is niet de plek waar ik moet zitten. Of zoiets. En ja, vooral ook omdat ik mijn kinderen mee wou nemen naar de kerk. En ze hadden echt heel veel over demonen. En heel leerzaam.
Maar eigenlijk meer gefocust op de verkeerde geesten, zeg maar. Ja. Omdat die er allemaal uit moeten als gefocust op God zelf.
Ja, precies. En ik was iets van, ja, op een gegeven moment was ik naar de kerk geweest. En mijn zoontje kwam met namen van demonen thuis. En die zat te spelen met zijn speelgoed. En toen dacht ik, nou nee, dit is niet echt wat ik wil. En toen zei mijn moeder van, ja, waarom ga je niet gewoon naar de kerk in Almere Haven? En toen had ik zoiets, nou, dat wil ik wel, maar ik ga niet zomaar een kerk instappen. Dat ga ik niet doen. En toen was ik toevallig bij de bus altijd om mijn zoontje naar school te brengen. En toen hadden we het over de kerk. En toen sprak een vrouw mij aan en die zegt van, ga je naar de kerk? En ik zeg, ja. En toen zei ze, heb je ook een zondagschool of een school voor de kinderen waar ze naartoe kunnen. Toen zei ik, nou, helemaal geweldig, daar wil ik wel naartoe. En toen begon ze, ja, en ik ga in de kerk in Almere Haven, wilt u ook een keertje komen? Ik zeg, ja, is goed. Leuk.
Direct, dus eerst, je wilde eigenlijk naar die kerk gaan, bij de bushalte. De vrouw die je daar elke dag gedag zegt, die zegt van, ik ga naar de kerk en kom naar de kinderclub.
Ja.
Geweldig.
Precies, en toen zei ze, ja, en we hebben met Pasen een paaslunch en als je wilt kun je aanschrijven. Nou, toen had ik al zoiets van, nee, dat ga ik niet doen. Ik ken al die mensen niet, ik ga niet zomaar met die mensen mee eten. En toen volgens mij die week erop ben ik gegaan. En ja, toen kwam ik binnen en iedereen was eigenlijk heel aardig. En ja, toen ging ik in de dienst, ik zat in de dienst. En toen werd, toen begon, u was daar aan het preken aan het geven.
Ik heb gepreekt over de Judasbrief.
Ja.
Een van de meest heftige preken die ik ooit gehouden heb. En jij zei van, dat is mijn leven.
Ja. Ja, ik had echt een gevoel van, en ik zat ook heel de tijd zo, ja,
dat klopt.
En toen kreeg ik echt kippenvel over heel mijn lichaam. En ik had zoiets van, oké, nou, dit is gewoon de plek waar ik moest zitten. En ja, eigenlijk na de dienst heb ik ook echt alles openlijk verteld waar ik vandaan kom. En dat heb ik de vorige kerk nooit gedaan. Die wisten eigenlijk niks van mijn verleden. En ja, eigenlijk vanaf die dag ben ik eigenlijk blijven komen.
En toen werd je zwanger van de derde.
Ja.
En je werd gedoopt.
Ja.
En bij je doop gaf ik jou, bij je belijdenis, gaf ik jou een tekst mee. En ik zal hem nog even voorlezen. Want het raakte mij heel diep dat dit in de Bijbel staat, maar ik zie het in jou ook. Van, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Een priesterschap van God in plaats van de andere kant. Je was priesteres in de Wicca, maar je bent priester in een priesterschap bij God, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden, de daden van God zou verkondigen, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. En daar ben je nu mee bezig. Dus hij brengt deze tekst in vervulling. Er staat nog achter, u die voorheen geen volk was, je was niks, in je eigen ogen zelfs niet, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming door God aangenomen bent. En dat is zo bijzonder, zeg maar, dat God eigenlijk die tekst op mijn hart legde om die aan jou mee te geven. En ook gewoon nu ik nou na een tijdje zie van wat daar meer en meer van terechtkomt, vind ik dat een heel groot getuigenis voor God. Want we zijn al ver over onze tijd heen, om nog één kort ding te noemen. Jij hebt je derde kindje, een prachtige zoon gekregen. Toen jullie zwanger waren, dat moet ik zeggen tegenwoordig, hè, dat jullie zwanger zijn. Jij hebt de last gedragen, hij de lusten. Maar toen jullie zwanger waren, in verwachting, toen wilden jullie, toen je wist dit wordt een jongen, hem een naam geven. Of nee, hij wilde dat.
Wij eigenlijk allebei.
Allebei, ja. Wat was de naam?
Nou, ik had eigenlijk vanaf toen ik jong al was, had ik eigenlijk altijd, als ik een zoon krijg, wil ik mijn zoon Damien noemen. En uiteindelijk is mijn eerste zoon heet Jason. En toen hadden we altijd gezegd, nou, als we nog een zoon kunnen krijgen, of zouden krijgen, dan noemen we hem Damien. En Damien komt in horrorfilms, is het eigenlijk de zoon van de duivel.
Demon, Damien.
Ja. Ja. En toen hadden wij zoiets van, ik uiteindelijk zoiets van, ja, ik voelde me daar niet fijn bij. Dus we gingen andere namen zoeken, maar we kwamen eigenlijk constant op niks uit wat wij allebei leuk vonden. En toen had hij zoiets van, ja, nou, dan wordt het gewoon Damien, dan is het gewoon Damien. En ja, dus uiteindelijk kwam hij op een dag van, ik heb wel een naam die ik leuk vind. Want ik begon, ja, ik had zoiets van, ik wou gewoon een naam hebben, want ja, dat wou ik gewoon heel graag. Dus ik was er heel veel mee bezig. En op een gegeven moment zei hij van, ja, ik heb wel een naam, maar ik denk dat jij die naam niet leuk vindt of niet mooi vindt. Maar het is wel apart. En dan wou we een aparte naam. En toen zei hij, ja, Jamie wel. En op dat moment dat ik dat zei, dacht ik van, ja, dat is echt heel mooi. En toen uiteindelijk zei hij ook van, maar we gaan nog wel verder kijken, maar het is echt een mooie naam. En op een gegeven moment zei hij ook tegen mij, nou, we verder zoeken. Ik denk dat het gewoon Jamie wel wordt. Want toen jij die naam hoorde, zag ik jou zo stralen. Nou, dat wordt Jamie wel. En later kwamen we er toen achter dat Jemuel betekent dus, dat is de zoon van God. En de weg van God is de betekenis van zijn naam. Dus ja, toen hadden wij achteraf echt zoiets van, ja, dat is gewoon echt iets heel apart van de zoon van de duivel naar de zoon van God. Dus ja.
En dat vertelt weer jouw verhaal en ook die tekst, zeg maar, wat er in jouw leven gebeurd is. En ik vind dat zo geweldig. Ik vind hoe je verandert heel mooi. En daar is God alle eer voor. Het is niks uit jou, niks uit mij, niks uit iemand anders. Maar hem alle eer dat hij doorbreekt met zijn licht in zo'n duister, eigenlijk al vanaf je jeugd, hè, leven. En ik wil afsluiten met God daarvoor te danken in gebed. En daarna gaan we de twee liederen zingen die daarop volgen. En jij ook enorm bedankt. Zullen we samen God danken? Heere God, dank u wel dat we mogen zien het volk dat in duisternis ronddwaalt. Zal een groot licht zien, want Jezus wordt in levens van mensen geboren. Heer Jezus, ik wil u zo bedanken voor uw komst in onze stikdonkere nacht. In de nacht van ons leven. En in het bijzonder vandaag dat we stilstaan bij wat u in het leven van Verona gedaan heeft. En zo geloven we voor iedereen die in deze zaal zit of die dit later nakijkt. Dat er geen put zo diep is. Geen plek waar we misschien in vastzitten zo duister is. Of de naam van Jezus kan er beleden worden. En de doorbraak vormen voor wie dan ook. Heer Jezus, want u bent het licht wat in de duisternis gekomen is. Wij eren u, wij aanbidden u, eeuwig licht. En wij willen u vragen, Heere, vul ons hart met lofliederen voor u, om Jezus wil. Amen. Dankjewel, wij gaan samen zingen. Kom erbij staan. En laten we de twee liederen staande God toezingen. pauze gaan houden en heerlijk even wat drinken om daarna weer verder te gaan met zingen. Dan is er eerst nog een moment waarbij je je gift-app kunt openen. En als de collectezak voorbij komt, kun je hem dan scannen. En dan kan het bedrag gewoon afgeschreven worden. Dan hoef je niet eens je portemonnee te trekken. Dus dan hoef je alleen maar je app te openen. Als je zegt, nou, ik heb net gepint en ik wil graag zo collecten, is dat ook? Als je zegt, joh, ik heb niks, hoeft niks. Dus het is vrijblijvend. Maar deze geweldige avonden worden daardoor bekostigd. Dus van harte aanbevolen de collecte die we nu gaan houden. En terwijl de gecollecteerd wordt, zingen we twee liederen achter elkaar, voor de pauze. En dat is het lied Licht van de Wereld, U scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie u bent. En het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen, schijn in mij, schijn door mij. Dus die twee liederen. En voor het geval je zegt van, wow, deze mooie avonden, ik wil het niet alleen met een donatie steunen, maar ik zou graag één keer per maand dit willen supporten door hier het licht aan te doen. Dan kun je je melden in de pauze bij mensen met een badge, die verwijzen door. En het leuke daarvan is, ze hebben binnenkort vrijwilligersdag en dan ben je welkom, want dan ben je de nieuwe vrijwilliger. Dus als je zegt, ik wil dat met mijn compagnon doen of met mijn vriendje of vriendinnetje, mag ook. Maar vrijwilligers gezocht voor het licht, terwijl we gaan zingen, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Een goede collecte toegewenst en daarna gaan we naar de pauze.
Leave the rain now.
koffie en thee drinken. Fris is er ook volop, kun je hierheen. Belangrijk, als je een lied voor straks hebt, voor het vrij zingen, dan stel je vraag.tk. Als je dat invoert en je geeft het lied met de motivatie erbij, met motivatie krijgt altijd voorrang van Tom. En Tom is de directeur. Dus die met motivatie voorrang op de mensen zonder motivatie. Hele fijne pauze. De goede contacten op. Laat niemand alleen staan. En tot straks.